We zijn als gemeente al enkele maanden nu op weg. Enkele maanden eigenlijk op reis, moet ik zeggen. In de bergreden. En de bergreden die wordt zo genoemd omdat de Heer Jezus een berg opging. En daar de discipelen toesprak. En we zijn nu aangekomen aan het vers van U bent het licht der wereld. En het mooie is, je ziet dat ook tussen haakjes, daar staat eigenlijk kosmos in de grondtekst. Maar daar zal ik zo dadelijk eigenlijk even op terugkomen. En ik wil met u lezen het gedeelte waar we vanmorgen over zullen nadenken. En dat is Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Dan zegt de Heer Jezus, die zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Ik kan nog even een kort gesprek uitspreken. Vader, we willen u zo bidden en zoals Bart ook zei, als ik al deze woorden die ik op papier heb gezet en alles wat in mijn hoofd zit, dat willen we u echt teruggeven en u bidden dat u het, zoals die jongen met zijn brood en visjes kwam bij u, dat u het breekt, dat u het zegent en dat u het vermenigvuldigt, zodat het onze zielen voedt. We willen niet met een hoofd met kennis naar huis, maar willen u echt bidden dat u onze ziel echt aanraakt en dat we van binnenuit veranderen. En we willen u zo danken, Heer, dat u dat ook doet. Ik draag zo elk facet van deze prediking aan uw diepe genade op. Wil u iedereen echt ook de rust geven in zijn gedachten om met die vrede van de Messias te luisteren, om opgebouwd te worden en geworteld te worden in Jezus Christus. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Vorige week, toen was een gastspreker hier, dat is een vriend van ons, hij is eigenlijk een beetje al ook een prediker van onze gemeente, omdat hij regelmatig hier komt. En hij had een prachtige gelijkenis. Hij had een venster opgebouwd en een spiegel. En hij liet ons eigenlijk zien, toen ik daar zelf nog deze week over nadacht, dat Gods woord is als het ware eerst een spiegel voor onszelf. We kijken in Gods woord en dan zien we wie we zelf eigenlijk zijn. We zien ook waar we vandaan komen in een spiegel. Als je daar zeg maar voor staat, dan zie je eigenlijk alleen maar wat achter je is en je ziet jezelf. Maar hij had ook een ander venster, had Johan gebouwd. En een venster, daar liet hij ook mensen doorheen kijken. En dan zie je eigenlijk, in een venster zie je zelf niet, maar dan zie je de toekomst. Dan zie je eigenlijk wat voor je ligt. Wat de dingen die voor je gebeuren. Maar het is niet meer zo dat je op jezelf gericht bent. En het mooie is eigenlijk dat de bergreden, daar moest ik zo aan denken, de bergreden schetst eigenlijk dit. Als je naar de bergreden kijkt, wat de Heer Jezus eigenlijk laat zien, en waar hij dus in feite die eerste verse die we al besproken hebben in een tien preken zowat zijn dat geweest, dan zie je dat hij eerst het karakter schetst van een christen. Maar eigenlijk vind je daarin ook een beschrijving, als het ware dat hij ons een spiegel voorhoudt van wie we zelf zijn. Dat is een ene, dat is erg confronterend, want je ziet gewoon in al deze dingen die hij uitspreekt, dat we zo van nature niet zijn. Maar als de Heer Jezus dan dat verder ontvouwt, dat karakter en daarmee ook het gedrag van een christen, dan laat hij ons ook in een venster kijken. In het venster wat hij eigenlijk wil met uw leven. In het venster wat u zeg maar kunt worden, wat de Heere God in uw gestalte wil gaan geven. En dat is namelijk het beeld van zijn zoon. Ik heb in die preken eigenlijk ook gezegd dat als je die bergreden zo leest, dan zou je dat eigenlijk ook als een juk kunnen zien. Dat je eigenlijk als het ware in een harnas zou worden gedrongen. Maar het is zo dat de Heere God, het is niet zo dat hij iets van u vraagt. Het bijzondere is dat hij u iets aanbiedt. Hij biedt u iets aan in die wedergeboorte om gevormd te worden naar het beeld van Jezus Christus. En Het eerste wat mij eigenlijk zo opviel was. Ik heb vorige week heb ik gesproken, of die twee weken geleden, over u bent het zout der aarde. En het mooie is eigenlijk, dat viel me eigenlijk gisteren pas op, dat er niet staat u bent het licht van de aarde. Het typische is dat Jezus spreekt over we zijn het zout der aarde. Wat hij daar eigenlijk mee doelt, het bedoeld is, dat het is, de aarde wordt hier eigenlijk gezien als een tegenstelling tot de hemel. Want als je dus het Onze Vader bidt, dan zie je eigenlijk Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is eigenlijk een tegenstelling, aarde en hemel. En we kunnen niet het zout zijn, zeg maar, we kunnen het zout zijn van de aarde. Dat is, zout heeft het kenmerk, zoals ik dat heb uitgelegd, het is bederfwerend, het is smaakvol, het conserveert. Maar dat is natuurlijk alleen hier op de aarde, want in de hemel is het zo dat Gods wil eigenlijk geschiet. Maar het mooie is eigenlijk dat hier wordt een ander woord gebruikt. Ik had ook een fout gemaakt in mijn PowerPoint. Ik had geschreven, u bent het zout der aarde, het licht der aarde. En even later toen dacht ik, nee, dat klopt niet, want ik ben eigenlijk een andere vertaling gewend. En toen kwam ik weer in die herziende Statenvertaling en zag ik toen van, nee, Jezus zegt daar, u bent het licht van de wereld. En toen dacht ik, wat is nu het verschil tussen de aarde en de wereld? Ik voelde gewoon dat daar een geheim in zat. En toen keek ik naar die grondtekst en dan zie je eigenlijk, u bent het licht van de kosmos. Eigenlijk van de wereld, van de mensen. En toen dacht ik, hoe kan ik u dat laten zien wat dan nu bedoeld wordt? En toen zag ik een foto van André Kuipers, die heeft een prachtige foto's uit het luchtruim gemaakt. En toen laat de volgende foto maar zien, ik hoop dat het door het licht goed te zien is. Hij maakt een foto vanuit een ruimteschip. En dan zie je eigenlijk dat wat hij zag, dat was een wereld, een aarde met allemaal lichtjes. Ik vond het een prachtige foto, er zijn nog andere foto's eigenlijk te zien. Maar dan zie je eigenlijk dat hier het kenmerk, het eerste kenmerk van u bent het licht van de wereld, wil eigenlijk zeggen dat het niet alleen gaat om deze mensenwereld, maar ook dat het een licht is in de kosmos, dat ook de geestelijke wereld kijkt naar u, naar ons. Zoals hier, ik zag toen dat God zo kan genieten, als hij zo naar deze wereld kijkt, en dan ziet hij overal dat licht van zijn kinderen. Maar dat geeft eigenlijk ook in eerste instantie aan dat het dus betekent dat u moet zich dat nu eens als volgt voorstellen, dat al dat licht, zeg maar, zou uitgaan, dan geeft het eigenlijk meteen ook aan wat het betekent wat in deze wereld is. Namelijk duisternis. Deze eerste tekst die Jezus zo spreekt van, u bent het licht van deze wereld. Daarmee geeft hij ook aan dat de wereld in duisternis is. Dat is daar expliciet aan verbonden. En hoe kunnen we nou licht zijn? Hoe kan dat nou? Dat is heel belangrijk dat we zien dat het nauw samenhangt met een andere uitspraak van Jezus. En dat is in Johannes 8 vers 12... waar Jezus zegt, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Als er aan de ene kant gesproken wordt van, u bent het licht, dan is dat onherroepelijk en heel nauw verbonden met dat Jezus zegt dat hij het licht is. Want de allereerste samenkomst van dit jaar, het thema van ons jaarthema is ook, u bent het licht der wereld. Dat we getuigen mogen zijn. En toen heb ik uitgelegd, dat ik, toen ik met die tekst bezig was, ook in die voorbereiding van die eerste samenkomst van dit jaar, toen heb ik u uitgelegd dat je dat eigenlijk zo moet zien, die samenhang die er is tussen de maan en de zon. Als het heel donker is en volle maan, dan schijnt die maan. Ik vind het altijd prachtig, vooral als je in de bergen bent en daar is die volle maan, die komt dan op en dan schijnt die over de berg. En dan zeggen we, de maan schijnt. Er is nog een Sinterklaaslied door de bomen. Maar we weten dat de maan, die schijnt niet. Die reflecteert alleen het licht van de zon. En zo is deze tekst te zien. We reflecteren als het ware, u bent het licht der wereld, in nauwe samenhang dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En dat geeft ook lucht. Dat geeft een ontzettende ontspanning. Omdat het niet, de nadruk ligt niet op ik ben het licht, maar Jezus is het licht en ik mag dat licht reflecteren. Dus dat heeft alles heel nauw te maken met uw diepe, intieme relatie met Jezus Christus. En Efeze 5 vers 8 zegt, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Dat zegt deze tekst. Dus we waren eerst ook duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere en wandel als kinderen van het licht. Dat is eigenlijk wat hier staat, is je hebt de status in Christus om een licht der wereld te zijn. En u hoort daar ook een stijl van leven bij. Daar gaat eigenlijk de bergrede over. U bent het licht der wereld. U moet het niet worden. U bent een licht der wereld. Maar het is wel belangrijk dat dat licht op die standaard komt. En dat dat licht niet onder de korenmaat geschoven wordt. En een van de mooie illustraties, wat dat nu zo te betekenen heeft, is die Joodse kandelaar, die menorah. Ik heb daar een mooie foto van gevonden op internet. En dat is eigenlijk een kandelaar in een tent. Die tent die heette een ontmoetingsplaats was dat voor de Israëlieten. Daar gingen ze naartoe. Die tent had verschillende ruimtes. Je had een voorhof en in het midden van die tent was zeg maar het heiligdom. En dan had je nog het heilige der heiligen. Maar dat heiligdom, waar die priester eigenlijk dienst deed, die werd enkel en alleen verlicht door deze kandelaar. En die kandelaar die was gedreven uit één klomp hout, goud. Uit goud. Dat was niet aan elkaar gelast. Dus ze hadden niet zeg maar die dingen hier aan elkaar gelast. Nee, dat was één stuk goud. En dat werd gedreven, noemden ze dat. En dat werd dan zo gemaakt dat het uit één stuk eigenlijk was. Dat dit een gouden kandelaar was. En dan moest die geslagen worden en geslagen worden en geslagen worden. En dat geeft natuurlijk direct iets aan over het lijden van Jezus Christus. Maar die middenste schacht, dat was eigenlijk zo dat dat is op die foto ook niet zo goed te zien, maar die zes armen, die waren iets naar buiten gezet. Dat als het licht, zeg maar, werd aangedaan en die lampjes aan waren, dan was het zo dat dat licht, dat scheen op die middelste zuil eigenlijk. En dan zie je eigenlijk dat het zo bijzonder is, dat is zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus in het middelpunt, gedreven goud, en aan de andere kant die zes armen die zeg maar verbonden, innig verbonden zijn met het middelste stuk. En dat de olie, die werd door mensen geleverd. Ik vond dat ook zo prachtig, dat was een wetgeving, en de olie voor deze kandelaar, de olie die dus gebruikt moest worden in het heilige, die werd door mensen geleverd. En ik vond dat zo'n prachtig beeld tussen zeg maar, het licht van de wereld te zijn en zo ook in dat heiligdom dat die kandelaar eigenlijk daar was. Maar soms kwam het natuurlijk voor dat die dort, die pit, dat die verkoolde. En dan ging die lamp uit. Dan ging dit lampje ging uit. En dan kwam die priester en die nam dan, zeg maar, die verkoolde pit, haalde die eruit, knipte die af en dan deed hij die weer opnieuw erin en dan zoog die pit, die zoog wel olie op, een prachtig beeld van de Heilige Geest, en dan brandde die weer. En het was de priester, zeg maar, die kandelaar verzorgde. Er mocht ook niemand anders aankomen. En dat is een prachtig beeld ook, als we zo dadelijk gaan spreken over u bent het licht van de wereld, dat het eigenlijk heel erg belangrijk is dat er een zuivere relatie is en dat je die olie kunt opnemen. Vandaar dat ik zeg, daar is een directe verbinding tussen uw relatie met Christus, die nauwe, intense relatie met Christus, om überhaupt het licht van de wereld te zijn. En als het verstopt door zonde, dan is het zo prachtig dat de priester die komt, de hoge priester, de Heer Jezus, die komt. En dan zal hij die walmende vlaspit, zoals het er staat, die zal hij niet twee vingers nat maken en dan drukt hij ze uit. Maar die walmende vlaspit, die gaat hij bewerken. Hij knipt hem, doet soms pijn. Die verkoolde pit, die wordt eruit gehaald. En dan komt er weer olie aan en dan is er weer licht. En hij verzorgt u. Vandaar dat het zo'n belangrijke combinatie is dat u ziet dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En dat hij tegen ons zegt, u bent het licht der wereld. Nu heb ik u al eens eerder uitgelegd dat de volgorde in die bergrede is ontzettend belangrijk. Elk vers volgt eigenlijk op het andere. En waarom is die volgorde nu gekozen? Dat de Heer Jezus eerst zegt, u bent zout de aarde. Dus bederfwerend, conserverend. U bent de smaak van deze wereld, van deze aarde. En dat hij dan pas zegt, u bent het licht. En dat is ontzettend belangrijk. Die volgorde is ontzettend belangrijk. Ik zie dat er heel vaak verwondingen gebeuren doordat die volgorde niet goed is. Het allereerste wat mensen eigenlijk van u moeten weten en moeten zien, op het werk, in de buurt, op school, waar u ook bent, is dat u eerst laat zien dat u smaakvol bent. Dat u bederfwerend bent. Dat u het verschil maakt. Dat mensen tegen u zeggen van dat je een sfeerverbaler bent, omdat je dus in feite een vredestichter bent. Dat je barmhartig bent. Dat je vol van genade bent. Dat je iemand bent die geduldig is. En dat ze tegen die, dat er op die afdeling waar je werkt, dat ze zeggen dat is een andere persoon. Die is van een andere categorie. Ik weet niet wat die heeft. Ik weet niet wat die denkt. En wat die voor waaruit voor een vaartje dat die put. Maar hij is totaal anders. Dat is het zout. En op het moment dat je dan zout bent, en dat dat ook in je omgeving te merken is, dan is er ook een moment dat je dus in feite, daarna komt eigenlijk dat je licht kunt zijn. Dat je ook kunt spreken. En ik zie zo vaak dat de volgorde wordt omgedraaid. Weet je, dat mensen wel verlicht spreken, dat christenen wel verlicht spreken, maar het is niet geleefd. Weet je, de leefwijze, die zal altijd moeten spreken voordat je lippen erover spreken. Het meest tragische voor deze wereld, het meest tragische voor deze aarde, dat zijn christenen die met hun mond het evangelie belijden, met hun mond het evangelie prediken en met hun leefwijze datzelfde evangelie ontkennen. En dat is het meest tragische wat uw collega's kan overkomen. Het is het meest tragische wat je buurt kan overkomen. Het is het meest tragische als je op school zit, wat je medescholieren kan overkomen. Dat je wel daarover spreekt, maar het niet te zien is. Vandaar dat deze volgorde zo belangrijk is. De volgorde dat eerst in je karakter, Jezus die spreekt in die eerste 10 versen die we hebben behandeld, eerst over het karakter van de christen. En daarna spreekt hij over wie hij is, wat gezien wordt van die christen. En dat is dat is iets wat hij echt moet overdenken. Ik ben er steeds ook mee bezig, Miel, is te zien dat jij een christen bent, zonder dat mensen dat uit mijn mond horen. Is het te zien? Is je karakter een reflecterend karakter van Jezus Christus? En natuurlijk is het zo dat je niet volmaakt bent en daarin struikel je. En daarin faal je. Maar toch is het mijn diepste wens dat ik wil zijn zoals hem. Dat God dat maakt van mij wat hij ook voor heeft. En dat ik zout ben en dat ik ook daarna het licht ben. Want wat is het effect van licht? Wat kan een christen eigenlijk tonen? Het allereerste wat licht eigenlijk doet, dat is dat wat in de duisternis is en wat de duisternis toebehoort, dat dat onthuld wordt. In Efeze 5 vers 13, daar staat, maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. En wat daar, als je die tekst in een verband eigenlijk leest, je moet het thuis maar eens doen, dan zie je eigenlijk alles wat de werken, onvruchtbare werken, de werken van de duisternis, die worden eigenlijk openbaar gemaakt. En het is, zeg maar, als u dan ergens in een omgeving bent, dan moet die leefwijze en uw gezindheid als het ware licht ontsteken, dat mensen beginnen na te denken en soms is het ook zo dat ze zich beschaamd voelen. Dat je door je aanwezigheid en door de norm en waarden die je vertegenwoordigt, dat ze dat ook als een oordeel eigenlijk ervaren kunnen. En u begrijpt dat. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik hoop dat ik snap als ik aan tafel zit op mijn werk en ik spreek over een huwelijk en over seksualiteit en over de dingen die waarden en normen zijn voor mij, dan weet ik dat ik in die kring van collega's, dat het zou kunnen zijn als een oordeel over wij en zij. Maar dat kan niet in de bergreden. In de bergreden is het zo dat Jezus zegt van, je bent arm van geest geweest, je weet zelf hoe je je gevoeld hebt. Het kan niet zo zijn dat als u licht bent, dat u dan met de mond veroordeelt. Omdat de bergreden laat zien dat je dus arm van geest bent. Je hebt het zelf ervaren. Je hebt getreurd over je eigen zonde. En natuurlijk is het zo dat als u licht bent van de wereld, dan onthult u duisternis. Maar als er dan verdriet is bij mensen, dan is het niet zo dat je daar een oordeel over uitspreekt. Maar dat je zegt, ik ben ook zo. Ik ben ook arm van geest geweest waar die bergreden mee begint. Ik heb ook getreurd over mijn eigen ellende. Ik heb ook getreurd over mijn eigen zonde. Want het is zo ontzettend belangrijk dat hij dit, wat ik nu zeg, onthoudt. U bent geen haar beter als u een christen bent. U bent geen haar beter. U bent alleen beter af. U weet waar u naartoe gaat. U weet dat de genade zich voor u geopend heeft. Maar je bent niet beter. Je bent niet beter. En als het dan zo is dat je licht verspreidt, doordat je dus in feite daar, en dat is zo dadelijk belangrijk, als ik u iets laat zien, ik daag u ook echt uit, zo dadelijk, om ergens licht te mogen zijn, dat je dan echt zo ziet van, Heere God, als ik openbaar maak, wil ik dat in alle nederigheid doen. En dat geeft enorme vrijmoedigheid. Weet je, als ik weet van met die ander, als ik daarmee omga en ik zie van, ik ben niet beter, maar ik ben beter af en ik wil ook dat jij beter af bent. Wat ik je nu zeg, dat kan je pijn doen. Dat kan je raken. Het kan duisternis onthullen in je leven. Maar het is in mijn leven ook gebeurd dat God kwam en waarheid wilde in het verborgene. En licht bracht in mijn leven. En ik was aan het huilen omdat ik mijn eigen duisternis zag. En dan is er ook mogelijkheid. Ik ben ervan echt overtuigd dat je de ander dan ook een handreiking kunt geven. Deze week ben ik met iets bezig geweest. Eigenlijk al een aantal tijd, maar daar wil ik u echt naar uitdagen. Want de vraag is, hoe kun je nou dan licht zijn? Wat houdt dat nu praktisch in? Ik wil u een heel praktisch voorbeeld geven. En dat is een enorme uitdaging. Het is zo dat op de basisschool loopt er een programma. Dat begint van 16 tot en met 20 maart en dat heet Lentekriebels. En als u schoolkande kinderen hebt, dan weet ik niet of u van dat programma weet. Ik hoop dat u daarvan van weet. En dat programma, dat is zeg maar, dat gaat over seksuele voorlichting. En dat programma loopt van groep 1 tot groep 8. En ik wil u eerst even wat een introductiefilmpje laten zien en daar even kort iets over zeggen. Maar het gaat er eigenlijk maar om dat als je dus licht van de wereld wil zijn, en we hebben hier veel kinderen en er zijn veel schoolgaande kinderen en we hebben hier heel wat opa's en oma's en ook de mensen die geen kinderen hebben, die kunnen voor de kinderen in de gemeente bidden. Want wat ik u nu laat zien, het is, wat ik zal erover zeggen, zal heftiger zijn als wat u ziet. Want ik ben zeer selectief geweest met wat ik u laat zien over groep 8. Ik heb zelf een les, heb ik me gedownload. Les 11 is dat. Wat is seks? Ik kan het u niet voorlezen, omdat ik u dan in gedachten te veel zou verontreinigen. Maar ik laat u nu een filmpje zien, dat is een introductiefilmpje over dat programma. Daar zal ik er kort iets over zeggen en u dan laten zien van hoe kun je dan nou licht zijn in deze wereld.
Vanaf 1 december 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit toegevoegd aan de kerndoelen voor het basisonderwijs.
Is nodig dat ze het weten, hoe eerder, hoe beter. En dat ze er vrijer over kunnen praten. En dat ze niet zo geheimzinnig eigenlijk ermee om hoeven te gaan.
Tegenwoordig op internet komen ze van alles tegen. Je kan als ouders nog proberen zoveel af te schermen. Maar ja, er is natuurlijk van alles te zien en te vinden. Dus ik denk dat het goed is dat er op school over wordt gesproken. In ieder geval niet in een hoekje wordt gestopt.
Met het vernieuwde lespakket Relaties en Seksualiteit van Rutgers WPF kan een basisschool invulling geven aan deze doelen. Het lespakket is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8.
We hebben een hele tijd gezocht naar een goed programma, want voorheen zat het heel erg versnipperd. Hier een beetje, daar een beetje, bij de kleuters een beetje over mijn lichaam. En in de bovenbouw zat het in de biologie-methode. Toen hebben we gezocht naar een manier, een methode om ervoor te zorgen dat we met z'n allen toch aan dat onderwerp op een gedegen manier aandacht besteden en ieder jaar weer. Dus geen los zand, maar in een mooie doorgaande lijn.
Het is een leuk en gevarieerd lespakket waarbij gebruik gemaakt kan worden van het digibord. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de kinderen. Het draagt bij aan seksuele weerbaarheid, een gezonde seksuele ontwikkeling en maakt kinderen vertrouwd met het onderwerp.
Wat vind je een fijn gevoel? Wat vind je geen fijn gevoel? Durf je dat dan ook te zeggen? Waarom mag papa en mama je wel knuffelen en een tante die je niet goed kent? Waarom heb je daar dan moeite mee? Durf je dat dan ook te zeggen?
Dingen waar ze mee te maken krijgen. Op tv krijgen ze van alles naar zich toe geslingerd. En ze horen veel van oudere broers en zussen en zo. En ze hebben daar toch veel vragen over. Dus ik vind het heel belangrijk dat ze dat op school behandelen.
Het gaat erom dat iedereen, zowel de jongens als de meisjes, weten wat hun grenzen zijn en weten dat alles wat ze doen bij een ander, dat moet zijn vanuit respect voor een ander. En dat het ook helemaal niet erg is als ze nee zeggen op iets, of dat ze zeggen van nou, ik wil dit gewoon niet en ik ga het ook niet doen.
De lessen kunnen het hele jaar doorgegeven worden of in een projectperiode. De week van de lentekriebels. Een school kan zelfstandig de lessen uitvoeren of ondersteuning krijgen van de regionale GGD.
Eigenlijk is verliefdheid dat kinderen of grote mensen op elkaar verliefd worden.
Ja, een soort van vlinders in je buik of zo.
En je wordt helemaal warm van binnen en je voelt tintelingen.
En dat je dan gewoon heel gelukkig bent en dat je dan graag met diegene samen wil zijn.
En soms kan twee mannen en twee vrouwen, maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want het gaat erom als je gelukkig bent.
Bestel het lespakket Relaties en Seksualiteit van Rutgers WPF op rutgerswpf.nl. De digilessen zijn te vinden op lespakketrelatiesenseksualiteit.nl.
Wat wil ik u eigenlijk hiermee laten zien? Weet u, het eerste denk ik dat het belangrijkste is dat we echt beseffen dat de overheid zoekt mogelijkheden wat eigenlijk in het gezin moet gebeuren, maar in het gezin niet gebeurt. Dat is denk ik het allereerste wat je eigenlijk kunt zeggen. Maar je ziet ook als je met het programma bezig bent en je daarover iets leest, dan vind ik het echt heel erg bijzonder dat elke school kan het zelf ook invullen. En hier zijn ook leerkrachten, zeg maar, bezig. En laat die maar even weg, die gebruik ik niet. En dan zie je eigenlijk dat... ik had een gesprek met iemand die voor de klas staat. En zei, wij hebben een team van vaders en moeders. En we hebben het programma bekeken. En we hebben besloten het te veranderen. Want we zouden het zelf niet aan onze eigen kinderen zouden wij het vertellen. En wat je eigenlijk ook ziet in dat programma, dat is, als je zeg maar, daar wat dieper in duikt, dan is het zo dat seksualiteit en het huwelijk, het huwelijksverbond, is compleet losgekoppeld. Het gaat echt alleen om wat je voelt, wat je ervaart, wat je wil en wat je niet wil. Maar dat seksualiteit gebonden is in dat kader van het huwelijk, het verbond wat God heeft gegeven, dat wordt compleet genegeerd. Met het gevolg ook, ik heb u hier een aantal weken geleden wat getallen laten zien over onrecht en onrechtvaardigheid. Met het gevolg dat ook seksualiteit losgekoppeld wordt van elke verantwoordelijkheid die je daar ook over moet nemen. Want seksualiteit, als er gemeenschap is, kan dan de gevolg hebben dat je vader of moeder wordt. Dat is compleet uit elkaar gehaald. Met het gevolg dat dat ontkend wordt en tussen de 5000 en 8000 meisjes tussen 15 en 18 jaar een abortus plegen. Met alle gevolgen wat dat heeft. Met alle gebrokenheid die wat dat met zich meebrengt. En nu is de uitdaging, omdat we zoveel kinderen hebben, is de uitdaging om in gesprek te gaan. En niet in het gesprek te gaan om te zeggen, ik weet het beter. Want de mensen die kijken naar hun bepaalde normen. Iedereen heeft zijn norm. De ene heeft een norm wat de cultuur zegt. De ander heeft een norm wat hij zelf vindt. Weer iemand anders heeft een norm wat allemaal mensen in een grote groep denken. En dat wordt dan norm. Maar dat jij naar de school gaat en zegt, ik wil heel erg graag een gesprek. Want wij hebben een andere norm. Een andere norm. En die norm is eerstens, we willen dat dit in ons gezin besproken wordt. En tweedens, als het over seksualiteit gaat, dan vinden wij dat in het kader van het huwelijk. Dat je ervoor uitkomt. Dat je licht bent. En natuurlijk is het zo, dat is de enorme uitdaging natuurlijk, dat je dan zegt van, door dat te doen, breng je dingen aan het licht. En kan dat mensen beschamen. En ben je misschien bang. Ik zal zo dadelijk op het einde van de preek zal ik wel laten zien waar je angst voor kunt hebben. Maar het gaat er eigenlijk om dat Johannes 3 vers 19, daar zegt de Heer Jezus en dat gebeurt er dan. Dat er staat, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, had het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan worden. Dan doe je een stap om het aan het licht te brengen. En het kost wat. Het kost wat. Maar dat is met zout en licht, dat kost wat. En dat is heel erg een enorme uitdaging. En dan is het goed om te luisteren, want je merkt gewoon dat leerkrachten zelf ook aan het tasten zijn in het duister, van hoe moeten we het nu behandelen? En die zijn vaak heel erg opgelucht. Dat een zijn ouder komt en zegt, we willen dit niet. We willen dit niet. En dan zijn ze dankbaar, dan zeggen ze, je bent de eerste die komt. Want wij zitten er ook mee. En dat betekent eigenlijk dat je dan ook lijden gaat ervaren. Dat je dus echt ziet van, dat is lijden als je voor het licht, als je licht wilt zijn. Weet je wat licht eigenlijk doet? Dat is het tweede, het maakt niet alleen openbaar, het laat ook de oorzaak zien. Hier zie je de oorzaak. De mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. De oorzaak, licht brengt oorzaak bloot, laat zien, maakt bedekt, trekt die bedekking weg. En dat is, zeg maar, hetzelfde dat mens het goede niet verkiest, maar het kwade. Maar als je dan daarin stapt en je weet, en dan ook met een houding. Hè, de houding, die is zo ontzettend belangrijk. Als je met een juiste houding komt, niet van ik weet het beter, maar dat je met een houding komt van ik wist het ook niet. Maar ik weet nu beter, ik weet dat God wat God wil. En dat je naar die school gaat en niet zegt, ik ben tegen seksualiteit, ik ben voor seksualiteit. Het is een enorme bron van vreugde. Het is een, iets wat God gegeven heeft, tot een zegen. Maar dan, als, zeg maar, in een, als het ware is een kampvuur. Want iedereen weet, ook hier in de zaal, dat als je een vuur maakt in een open bos en je legt er geen steen omheen, dan staat het hele bos in lichterlaai. En zo is seksualiteit. Als het niet gekaderd is in die vreugdevolle relatie van het verbond, dan brengt het enorm veel schade en heel veel verdriet. En iedereen die weet dat, alleen wordt er niets over gezegd. En het is een enorme uitdaging om als je licht wil zijn, dat je samen, zeg maar, als je met kinderen op de school hebt, dat je gaat bidden. Dat je samenkomt als christenen en je angsten vertelt en denkt van, hoe moet ik het vertellen? Maar je moet er wel iets van weten. Waarvoor sta je dan? Hoe wil je dan licht zijn? Dan zul je eerst dat programma moeten lezen. Je, zeg maar, ook daarover moeten nadenken, over bidden. Heere God, hoe wilt u het? En wat, hoe kan ik dat het best onder woorden brengen, zonder dat ik hoogmoedig ben, maar echt mensen wil helpen en een handreiking wil doen? En dan ben je licht. En dat kost iets. Dat kost iets. Ja. Ik las een... Die was ik even aan het zoeken. Ik las een uitspraak van dominee Bonhoeffer. Dat is een dominee die is in de Tweede Wereldoorlog. Was een predikant in Duitsland. En onder het nazi-regime is die op het einde van de oorlog is die, ter dood gebracht. En ik ben in die kerk geweest waar hij predikte. Ik vond het een heel bijzonder moment in Berlijn. Daar stond hij en daar was ik. Van mijn werk en ik heb daar ook foto's van gemaakt waar die heeft gestaan op de kansel. En deze man die zei eigenlijk het volgende toen het ging over het nazi-regime en over zichtbaar maken van licht. En toen zei hij, een vlucht in het onzichtbare is een verloochening van onze roeping. Een gemeenschap van Jezus die zichzelf verbergt, houdt op hem te volgen. Als je je verbergt, houd je op hem te volgen. En we zijn geroepen voor die dubbele functie. Zout en licht hebben iets gemeenschappelijks als afsluiting. Ze hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat ze zichzelf verbruiken. Zout moet uit het potje. Zout moet ingevreven worden op vlees. Licht schijnt. En het verbruikt zich als het ware zelf. En dat is eigenlijk het tegendeel van iedere vorm van godsdienst die op zichzelf gericht is. Dat is wat Jezus hier laat zien. Hij laat zien dat een godsdienst niet op jouzelf gericht is. Hij laat zien dat het licht en het zout, dat het verdeeld moet worden. En dat het zichtbaar moet gemaakt worden. En dan is het zo dat, dat ik je echt zo wil uitdagen om stappen te ondernemen. Dat we bidden voor diegenen die kinderen hebben, grootouders, dat ze hun kinderen omringen. Want ik zie, weet je, ik trek met Rietje regelmatig gaan we hebben we onderwijs aan jongeren. En een van de grote rampen is de gedachte over seksualiteit. Een ramp. Mensen gaan er kapot aan. En laten we echt zo opstaan. Dat je op een gepaste manier eigenlijk dat ook overbrengt. Niet hoogmoedig. Ook niet veroordelend. Maar dat je ervoor uitkomt dat je licht wil zijn en zout wil zijn. Ik wil als laatste wil ik echt zeggen van... Ik heb een paar weken geleden, toen deed ik een oproep... dat je een hand kon opsteken als je bang was om zoutend zout te zijn. En ik vond het heel erg zegenend dat veel mensen de hand opgestoken hebben... en dat we daarvoor konden bidden. Dat is een diepe oprechtheid... En een herkennen en een erkennen, want daar begint het mee. En we moeten erkennen en herkennen dat we angst... Sommigen zijn bang voor afwijzing. Sommigen zijn bang als ze gaan naar die school... dat je op je werk ligt bent of waar dan ook in de buurt, dat je faalt. Sommigen zijn angstig wat mensen van hen zullen denken. Anderen die zijn bang dat de relatie verstoord wordt... Of anderen zijn weer bang dat het negatieve gevolgen heeft op school, op werk, in de buurt. Angst. Angst is het wapen van de duisternis. Angst. En die angst, die kun je overwinnen of in ieder geval hanteren. Hanteerbaar maken. Dat je daar overheen kunt. Want ik heb eigenlijk altijd ook angsten. Maar hoe kom ik daarvan af? Ik weet dat ik geborgen ben in de Heer Jezus. Ik weet dat de liefde van Christus, dat die de angst wegdreeft. Dat is het eerste. En het tweede is relaties. Relaties met broeders en zusters. Om te erkennen en te zeggen, ik wil naar die school gaan, maar ik heb de moed niet. En ik weet het niet onder woorden te brengen. Eigenlijk ben ik bang voor afwijzing, of ik ben bang voor falen, of ik ben bang wat deze mensen van me gaan denken, dat je op de knieën gaat en zegt, Heere God, wilt u me daarvoor toerusten? Want God, Jezus zegt niet tegen u, word als het licht. Hij zegt ook niet, word als het zout. Hij zegt, u bent het. U bent het. En als u niet schijnt, gaat het licht uit. En wil je gebed, elke keer kunt u naar ons toe komen. Ook nu, nadat we avondmaal hebben gevierd, zullen we hier met een paar mensen staan... En als je angstig bent, of je zegt, ik heb er hulp nodig, dan maak het zichtbaar. Haal het uit het verborgene. Breng waarheid. Want ik denk dat dat een van de sleutels is om ook dit gebied te bereiken. Dat we niet angstig zijn, maar dat we gedreven door de liefde van Jezus Christus, dat die ons de vrees weghaalt. En dat we zeggen, Heere God, ook al ben ik bang, ik ben geborgen in uw hand. Ik ben geborgen in uw hand. En u heeft gezegd dat ik licht ben. Ik voel het niet zo, maar ik ben het wel. U heeft gezegd dat ik zout ben. Ik voel het niet, maar ik ben het wel. Maakte u mij dan ook zo? Laten we zo samen even stil zijn. Dus de uitnodiging die telt. Als u straks zullen Johan en Annie, Ger en Ingeborg, Grietje en ik hiervoor blijven... Mocht u daarvan gebruik maken, kom. En dan willen we met u bidden. Laten we zo even samen stil zijn. Heere God, we willen u zo danken dat u ons roept. Uit de duisternis heeft u ons geroepen. En we willen u zo danken dat we de kracht hebben ontvangen door uw Heilige Geest. Dat die olie in ons is. En dat we zout zijn en dat geeft een hele heldere vlam. En we willen u zo danken daarvoor. En ik bid voor degenen die twijfelen. Ik bid voor degenen die de angst misschien hebben weggeduwd. Ik bid dat ze de moed hebben iedereen de moed heeft om te komen. En dat we samen die strijd aan kunnen gaan. Dat we samen kunnen bidden. Dat we schouder aan schouder uw koninkrijk bouwen. Heere God, dat is ons gebed. In de naam van die Zoon Jezus Christus, maar ook tot verheerlijking van die ene naam die ons gegeven is. Jezus, de Messias, de Verlosser. Amen.